Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, een podcast van Meug in samenwerking met Negroni.be. Die podcast gaat over smaak in alle vormen. We zijn hier vandaag live op het Meug Tasting Festival en voor deze opname zal je het moeten doen met één Van Dijk. Want de andere Van Dijk, mijn compaan Jeroen, die loopt hier rond op het festival om alles in goede banen te leiden. We nemen hier op het festival op, voor het eerst met een live publiek, daarom wijken we ook een beetje van ons vast concept af van de podcast. Maar waar niet van afgeweken wordt, is dat we een leuke gast uitgenodigd hebben en dat we samen iets lekkers gaan proeven. Omdat deze gast op het festival ook standhouder is, trachten we de podcast een beetje korter te houden dan gebruikelijk. Maar vele luisteraars die weten intussen dat we onze gast niet voorstellen, maar steeds starten met een vaste openingsvraag. En in dit geval luidt die: Sven de Kleermaker, wie ben jij?
Ik ben Sven de Kleermaker inderdaad. Ik ben brouwmeester bij Brouwerij de Koning. En in die hoedanigheid ben ik hier dan ook, hè? Voilà.
Okay. En brouwmeester, voor de mensen die helemaal niet thuis zijn in bier, kun je dat een beetje duiden?
Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze bieren die wij maken, als ook de productie en de nieuwe bieren ook. Hè. Dat is heel belangrijk bij ons, alle nieuwe experimenten dat we doen en die je in onze bar kunt komen proeven.
En de Koning, dat is er in Berchem is zeker? Een leuke locatie met allemaal...
Absoluut. Zo juist nog in de stad. Hè? Ja. Juist niet Berchem eigenlijk. Staat er zo'n hand, hè? Weet je dat? Vandaar,
Maar er zijn zo allemaal... Wat is er allemaal? Een bakker en een chocolatier?
Dus heel onze site is sinds... sinds 2010 is de Koning... lid geworden van de familie Duvelmoordgat. En sinds 2016 hebben we daar eigenlijk meer dan enkel een brouwerij. Hè. We hebben een bakker, we hebben een kaasaffineur, een chocolatier. Er zijn een paar restaurants, Black Smoke, Butcherson. Black Smoke is meer Amerikaanse barbecue-stijl. Butcherson is gastronomisch, heeft een Michelinster trouwens. We hebben Paul Morel, cocktailman. Food and beverage consultant eigenlijk. Wie ben ik nog vergeten? Want ik mag je geen vergeten. Je hebt uiteraard de brouwerij. Hè? Niet vergeten, wij brouwen daar nog. Hè? Wacht, even goed nadenken. De slager. Ik was de slager vergeten. Ja. Butcher Store. Ja.
En is er dan ook een synergie tussen al die verschillende zaken? Werken die samen om dingen uit te wisselen? Of?
Ja, we proberen zoveel als mogelijk samen te werken. En uiteraard, wij geven bijvoorbeeld pairings. Spreekt voor zich, hè? Een bierpairing met... met kaas of met chocolade of met vlees. Maar de experimenten kunnen iets verder gaan. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden is met het bier dat ik nu mee heb, ik zocht een pairing voor dit bier, heb ik de slager en de chocolatier eens uitgedacht om een praline te maken met daarin paté.
Alright.
Als je dan niet zegt...
Niet gebruikelijk, ja.
Ja, inderdaad. Als je dan niet zegt waar het over gaat en je laat dat proeven, ja, dan valt het echt niet in de smaak. Ja. Maar als je uitlegt wat het is, hè, het is... paté met de rond chocolade, dan vindt iedereen het een delicatesse. Ja. Maar dat is super interessant als je het over smaken hebt. Hè. En het is gedaan met een van uw collega's, een tasting gegeven over hoeveel je eigenlijk proeft met uw ogen, uw verstand, in plaats van met uw smaakpapillen.
Ja, klopt,
en
zeker.
Dat is daar een heel mooi voorbeeld van.
Hier op het festival staan bijvoorbeeld ook rums of cognac of zo.
Ja.
En dat zou je aan een doorwinterde whisky drinker kunnen laten proeven. En die zult je gerust kunnen wijsmaken dat whisky is. Dus dat klopt zeker en vast, dat mentaal ook van alles. Maar misschien moeten we gewoon eens direct gaan proeven.
Wat ik mee heb is een Red Pearl. Ik zou zeggen, proef gerust.
Cheers.
Moet ik het omschrijven of gaat jij een poging doen?
Ik krijg alvast iets van koffietonen in de neus.
Ja. Koffie, een beetje gebrande smaken ook, chocolade inderdaad. Dat komt eigenlijk, dit is een vat gelagerd bier. Het is eigenlijk als basis een Russian Imperial Stout. Het zit rond de 10,5% alcohol, dus vandaar ook de kleur, heel donker. Hè, vandaar ook de geuren, smaken die je beschrijft. Chocolade, een beetje koffie, gebrand. Dat zijn de donkere mouten. Donkere mouten. En dan zetten we het op een vat, in dit geval een whiskyvat. Vandaar ook de naam Red Pearl, want we hebben ook andere vaten. Een rumvat is Black Pearl, tequila vat Blue Pearl en zo gaat het voort. We zetten op een vat en dan laten we dat gewoon rijpen. Rustig niks doen, en tijd proeven. En dan na een bepaalde tijd merk je dat dat... Ik vind dat het echt goed begint te worden als je het glas aan iemand zou geven, zonder dat hij weet wat het is, en dan niet direct aan bier denkt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè. Heel dat whiskyvat, dat gebruikt whiskyvat, wij kopen dat vat, dat is leeg. Hè. Er zit misschien een klein beetje alcohol nog in, ja. Maar moest je dat vat kunnen uitpersen, dan zou je daar 3-4 flessen sterke drank uit kunnen halen. Dat is, en na een bepaalde tijd, niet na 2, niet na 3, maar 4, 5, 6 maand, gaan die smaken, die aroma's van het hout over in het bier, maar evengoed die alcohol komt in dat bier. En dan eindigt je eigenlijk, is te zien, afhankelijk van het vat, rond de 11,5, soms 12% alcohol. En dan maakt het interessant. De mensen zien het natuurlijk niet. Ik weet het niet of ze het gaan zien.
Nee, voilà. Enkel klankje.
Ja, het is... liefst kleine glaasjes, hè. Dat is niet iets dat je in 33 centiliter glazen drinkt.
Oké. En dat is iets waarin, dat is eenmalig dat dat uitkomt? Of?
Dat komt zelfs niet uit.
Dat is heel exclusief dan, dat we hier kunnen proeven.
In die zin dat de opstelling is redelijk beperkt. Ik denk dat ik 12 vaten heb staan. En wij verkopen het enkel in onze bar van de brouwerij. Soms voor wat speciale gelegenheden, zoals vandaag op Meug. En we organiseren wel eens een evenement in de locatie zelf. En dat is wel belangrijk om iets over te vertellen, want die vaten rijpen eigenlijk in de echt wel mooie kelders van Brouwerij De Koning, die tot een paar jaar geleden geen bestemming kenden, maar waar eigenlijk tot 2014, dus nog eens niet zo lang geleden, de filterkelder was van de brouwerij. En daar hebben we eigenlijk... hadden bepaalde ruimtes geen bestemming en ik wou wat experimenteren, wat vaten gekocht. Ik herinner mij nog 3 vaten, whisky, rum en tequila. En daar is een Russian Imperial Stout op gezet en dat was eigenlijk wel top. Ja.
Ik zie het aan uw gezicht dat dat experimenteert, dat uw ding wel helemaal is helemaal op als je erover praat. Dus is dat iets wat je vaak doet?
Ja, want ik had nog getwijfeld om een ander bier mee te brengen, de Kilo Amarillo. Dat is een bier dat we eigenlijk... laten we zeggen, en passant gemaakt hebben, na de Lost in Spice, en voor de Winterkoning, want volgend weekend is het winteruur, en dan gaan wij onze Winterkoning traditioneel gewijs lanceren. Ook een bier dat enkel in onze bar te krijgen is, en we hadden nog een maandje tussen, en dan hebben we de Kilo Amarillo gemaakt. Ik vond dat hier wel meer over te vertellen was. Het is een deze geworden.
Ik zie de pairing met de Pralina ook. Ik heb het niet geproefd, maar ik kan me erin beelden dat dat er zeker heel goed bij past. Ik moet wel toegeven, ik ben een gemakkelijke eter, maar er is één ding dat ik niet lust en dat is paté. Ik ben wel getriggerd om hem nog te proeven. Dus,
ik moet toegeven dat de chocolade met daarin de paté, dat is geen simpele. Maar je hebt pralines die er veel evidenter bij gaan. Hè, want onze pralinier dan, onze chocolatier, de Jitsk, die kan er echt super versies van maken. En dat is pas... wat is een goede pairing als alles mooi in elkaar overvloeit? Hè? En dat is het een doet niet het andere. Het past gewoon goed bij elkaar en dat is echt wel top.
Heb je ook voorbeelden van samenwerking met de andere zaken die bij jullie...
Maar ik zeg het, we doen pairings, maar dat is redelijk basic. Hè? Bier met kaas, bier met chocolade, bier met vlees. Maar dat is sowieso, het lijkt basic, maar het is wel heel interessant om het verhaal te aanhoren. Hè? Want we hebben dan een sommelier die uiteraard het verhaal over het bier vertelt, maar evengoed het verhaal over het vlees, chocolade of de kaas. Ja, voilà. Ja. Misschien toch nog interessant om, als ik mag...
Tuurlijk.
Ik sprak daar juist over de locatie waar het bier eigenlijk ligt te rijpen, in een mooie kelder. Maar een heel belangrijk aspect daarin is dat, je moet je dat eigenlijk voorstellen als een speakeasy bar. Ja. Eigenlijk dezelfde zeteltjes waar we nu in zitten, hè, met een schoon tapijtje. Right. En daar draait constant, elke dag, elke seconde, Barry White. Dat is belangrijk voor de rijping van het bier. Ja. Dat snap je, die mensen heeft zo'n...
De bastonen,
dat maakt de diepste aroma's uit, de hout los. En dan, dat is heel belangrijk, dat draait er altijd. Daarmee dat ik het bier ook een Barry White barrel-aged bier kan noemen. Hè.
voor de mensen dat daar werken misschien iets minder leuk dat altijd dezelfde muziek is. Maar
nee, want die ruimte is amper toegankelijk. Hè. Die is niet publiekelijk toegankelijk. Dus dat is echt wel een rijpingsruimte.
Dus je moet geen diehard fan zijn van Barry White.
Nee, want ik ben ook geen diehard fan. Ik heb dat gewoon uit pure wetenschap gekozen, omdat dat er best bij past.
Oké. En even over jou. Had je daarvoor ook al ergens in de biersector gewerkt? Of?
Ja, ik heb nooit ergens anders gewerkt. Dus ik heb mijn thesis gemaakt op de Universiteit van Leuven. En dan ben ik eigenlijk via mijn thesis terechtgekomen, heel veel contacten kunnen leggen. En heb ik bij een bepaalde brouwerij in Leuven gewerkt. En daarna ben ik in Wallonië gaan werken, 6 jaar lang speciaal bier gebrouwen. Limburg in een brouwerij gewerkt. Alke Maas was dat toen. En dan bij Duvel terechtgekomen, Duvel gebrouwen, alle andere bieren die daar gebrouwen worden, en dan bij De Koning terechtgekomen, omdat ik eigenlijk, eerlijk gezegd, ook wel eens iets anders wou doen dan bierbrouwen, en dat bij De Koning is dat perfect.
Dat was dan met de overname van Duvel Moordgat van De Koning, dat je bij De Koning terechtgekomen bent?
Niet van in, eigenlijk wel van in het begin, maar ik ben er niet van in het begin 100% aanwezig geweest, omdat vroeger was het enkel een brouwerij. En ik ben er pas echt 100% gaan zitten als het meer was dan enkel een brouwerij.
Leeft De Koning ook buiten Antwerpen? Want binnen Antwerpen is dat een iconisch bier natuurlijk. Maar leeft het ook in andere steden? Of is vooral hier de grootste afzetmarkt?
Uiteraard is de grootste afzetmarkt Antwerpen. Hè, dat is te danken aan het chauvinisme van de Antwerpenaren. En het leeft elders wel, maar... Ze kennen het van naam, maar het is vooral in Antwerpen te doen. Hè. Nederland was ook een heel belangrijke markt. Daar kennen ze het wel, maar het is, je komt zowel cafés tegen, hè, maar het is vooral Antwerps.
Duvel heeft een heel lange geschiedenis. Ik denk dat het al meer dan 150 jaar bestaat. En al,
151.
En ik denk volgend jaar of over 2 jaar, 100 jaar onder de naam Duvel. Want vroeger had een andere naam, had ik ergens gehoord.
Ja.
Heeft De Koning ook zo'n... Bestaat dat ook al zo lang? Of?
Maar nog langer dan Duvel. Ja. Wij bestaan sinds 1833. Dus dat is nog langer dan Duvel. Wij zijn 10 jaar ouder dan de Zoo. Dus een van de andere Antwerpse iconen. Ja, het verhaal rond de geschiedenis van De Koning is... Daar kunnen we een andere podcast aan wijden, denk ik. Maar heel veel over te zeggen. Gewoon al, wat we het daar juist even over hadden, over de hand. Hè, waarom is dat het symbool van de brouwerij? Dat is omdat, als ik dat mag vertellen,
ja,
heb
tuurlijk,
ik tijd.
Tuurlijk, absoluut.
Eigenlijk was het... De brouwerij zit een beetje aan de stadsgrens. En waarom zit dat daar? Die zit op de Mechelse Steenweg ook. Hè. Dat was een belangrijke handelsroute van fruit en groente van Mechelen naar Antwerpen. Maar je moest daar tol, tax op betalen. En mensen vroeger konden niet lezen. Hè. Dus die moesten wel stoppen en daarvan de hand. Dus de hand die rechtop staat, wil zeggen stop.
Stopteken. Voilà. De...
Vandaar dat café De Hand er is gekomen. Was een soort van afspanning. En uit dat café is de brouwerij ontstaan. Omdat ook dat café daar was ideaal gelegen, want buiten de stadsgrens was je bier ook goedkoper. Dus het was interessant om buiten de stadsgrens een café te hebben. En uit het café is de brouwerij gekomen en vandaar de locatie van de brouwerij en ook de hand als een van de symbolen van de brouwerij.
Alright, top. Over symbolen gesproken, Duvel brouwerij zit in Breendonk is zeker. Mm-hmm. Daar staat zo op de muur geschilderd, hier heb je een duvel. Dat is, als kind, als ik er met mijn ouders voorbij reed, dan, ik en mijn zus samen, wij waren altijd even stil. Omdat dat gewoon op de muur stond. Wij hadden er echt zo'n beeld van, dat er echt de duvel aan het rijpen was. Ik vond dat wel grappig. Dat was zo een van de twee dingen. Op de Antwerpse ring heb je ook nog de rotte eieren. Zoals we zeggen, dat is zo'n, denk een waterzuiveringsstation van Aquafina of zo. Daar knepen we onze neus toe, maar het raad is stonk. En bij een duvel in Breendonk.
Stilte, ja.
Stil.
Dat is trouwens heel is impressionant. Hè, als je in die magazijnen rondloopt en daar al dat bier ziet staan. Hoeveel is het? Ja, ik heb bakken moeten tellen toen ik daar productieverantwoordelijk was. Ongelooflijk, maar het is heel impressionant om daar in rond te lopen tussen muren van bier. Echt, hè. Dat is knap.
Is dat nog altijd de hoofdproductieplaats van Duvel? Of is dat ondertussen...
Duvel wordt enkel gebrouwen in Duvel. Ja. En dat zal niet rap veranderen. Nee.
Dat is intussen wel wereldwijd uitgezet, hè, Duvel.
Ja, dat is, het is over heel de wereld te krijgen, uiteraard. Ja. Ja, ja.
En is België voor Duvel dan ook nog de grootste afzetmarkt? Of?
Ja, maar dat zal wel veranderen ooit. Ja. 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 Allee, bon, alle landen samen zal, is ja, natuurlijk meer dan België alleen. Ja.
Dus het doel daar is wel de wereld veroveren. Allee, voor het geval dat nu al niet...
Ze zijn goed bezig, ja.
Alright. Bij Duvel doen ze ook, ook experimenten, zoals jij daarnet al zei. Duvel Distilled. Ja. Was daar ook eentje van? Heel zijn er daar nog plannen bij?
Goh, er zijn zeker nog plannen. Ja. Er,
had jij daar toen ook mee te maken?
Ja, ik heb dat ook ooit nog gebrouwen toen ik daar werkte. En dat is eigenlijk gewoon een duvel brouwen, maar het verschil zit erin dat we minder hop toevoegen, omdat die hop eigenlijk een beetje de harsen van de distillatiekolom kan verstoppen. En ja, als de gisting gedaan is, dus als je alcohol gevormd hebt, ja, dan gaan we niet in lagering. We gaan dat bier niet meer afkoelen, hè, van 26 graden naar 0, want je moet het daarna toch opwarmen naar uw distillatietemperatuur. Dus dat bier wordt dan warm aan gistingstemperatuur verstuurd en dan wordt het gedistilleerd. En vroeger was het bij Filiers en nu heb je in Gent, ik weet niet, Dada Chapelle is u misschien gekend.
Ja, zeker. Eigenlijk, die doen superleuke dingen ook, hè. Ze staan er ook op Neugfestival.
Absoluut, ja. Die staan hier ook inderdaad. Is eigenlijk niet puur Duvel Moordgat, maar is een eigen project van Michel Moordgat. Een heel mooie installatie in een heel mooie omkadering daar. En daar wordt nu de Duvel Distilled gemaakt.
Ja, dat zijn heel leuke dingen aan het tonen. Ja. Er is bijvoorbeeld ook Duvel die gerijpt is in rumvaten van Plantation Rum. Andersom is er ook de Plantation Rum die dan weer gerijpt wordt in vaten waar Duvel in gezeten heeft. Zijn er daar nog dingen die in de planning staan?
Qua Duvel...
Van de koning misschien?
Ah, van de koning.
Ja, van Duvel, maar als je dat weet, mag ook vertellen.
Ja, om eerlijk te zijn, ik ben niet Tony de puntjes op de hoogte van alles wat er bij Duvel gebeurt. Wat we bij de koning nog van plan zijn, wij brengen volgend weekend dan met het winterkoning uit. Eigenlijk is die ook een tijd niet beschikbaar geweest, maar sinds er een pilot brewery, een proefbrouwerij bij Duvel staat, kunnen we die daar brouwen, hè, want dat is eigenlijk op kleine schaal, ook enkel in onze bar te krijgen. En dat is eigenlijk op een massale vraag van de Antwerpenaren.
Dus in die speakeasy bar dan?
Nee, in onze bar, gewoon in onze bar te krijgen. Maar dat ga ik nog niet zeggen, want ik wil het eerst gebrouwen hebben, alvorens ik het zeg. We gaan misschien nog iets speciaals doen met die winterkoning.
Die komt er normaal gezien elk jaar wel, die winterkoning?
Elk jaar, op het winteruur. En dan tot ergens in februari of zo. Ja. Ja.
Zijn jullie met duurzaamheid bezig? Is dat iets van jullie...
Sowieso zijn alle brouwerijen nogal hard toegespitst. Sowieso op energierecuperatie. Dat maakt eigenlijk gewoon deel uit van het standaardproces. Maar er zijn natuurlijk ook andere zaken. Hè. Maar dat is iets waar volgens mij elk bedrijf moet mee bezig zijn. Eén, voor het milieu, maar ook voor hun eigen portemonnee.
Ja, absoluut. Zeker tegenwoordig. Ja. In de jaren 2000 is Duvel Moordgat die verschillende Belgische brouwerijen overgenomen. Achouf, Liefmans, De Koning dan ook. Maar ik vind het wel heel interessant dat die allemaal een eigen identiteit hebben.
Ja, klopt.
Terwijl dat je bijvoorbeeld Duvel en Achouf op papier gezien zijn daar redelijk gelijkaardige bieren.
Oei.
Er zijn, donkerblond, redelijk hoog in alcohol. Er zijn uiteraard verschillen. Hè?
Ja.
Maar toch, die hebben een heel eigen identiteit. Voor mij een Duvel is iets... Je hebt heel een dag in de tuin gewerkt en op het einde van de dag zeg je tegen een wijgen... Nu heb ik een duveltje verdiend.
Mm-hmm.
En een chouf, voor mij is dat iets dat je sneller met vrienden zou gaan drinken. Dat is meer fun. Die verschil in perceptie, is dat denk je een marketingverhaal? Of is dat echt omwille van de smaakverschillen toch?
Of de combinatie van het twee? Het is een goede opmerking om te zeggen dat de verschillende brouwerijen die deel uitmaken van de familie Duvel Moordgat. En dat klopt, hè, die worden... En dat is ook het sterke, denk ik. Die worden, hun identiteit wordt gerespecteerd. We hebben bijvoorbeeld ook Brouwerij Het Ei in Amsterdam. Zit er ook bij. En om u maar te zeggen, wij gaan daar investeren in eigenlijk alles wat installaties, brouwzaal, bottelarij, wordt nieuw gemaakt. Maar we gaan niet noodzakelijk voor een productieverhoging. Maar dat is echt gewoon om die bieren daar te houden. En die experimenteren ook veel meer dan bij de Koning. En om die ook op een kwalitatieve manier hun werk verder te kunnen laten zetten. En dat is heel belangrijk. Ik vind het tof dat je het opmerkt dat de identiteit van elke brouwerij eigenlijk bewaard wordt. Want de Koning is anders dan Schoef of dan Liefmans. Ja. En dat zijn gewoon drie verschillende brouwerijen. En dat is een beetje de kracht, vind ik, van de verschillende merken die niet noodzakelijk altijd gelinkt moeten worden aan Duvel. Maar uiteraard is er een link. Hè. Ja, ik zit hier ook als de Koning, maar ik ben van Duvel Moordgat. Hè.
De laatste jaar zijn er verschillende factoren die de wereld veranderd hebben. Denk dat ik ze niet meer moet opnoemen. Heeft dat bij jullie een grote impact gehad? Zijn er grote dingen veranderd?
Als we het over dat beestje hadden, dan dat was bij ons wel, dat heeft bij ons wel geleid tot enige creativiteit. We hadden dat al toen, hè, zo die crawlers, die 1 liter blikken, die komen trouwens uit het andere probleemland, die komen uit Moskou, dus die kun je nu niet meer krijgen. Maar ik heb nog een mooie stok staan. En we zijn eigenlijk, wij zijn toen takeaway beginnen doen van onze bier. Dus wij zeiden van, mensen mogen niet meer op café, maar komt naar ons, oké, we mogen u niet ter plekke bedienen, maar we gaan ter plekke uw 1 liter blik tappen met het bier dat op onze tapkranen staat. En pak dat mee naar huis en doe het dan, hè, zoals je op café zou doen. En dat is eigenlijk wel een geweldig succes geweest. Ik weet in de eerste golf dat wij dat toen op vrijdag namiddag deden en dat wij, niet overdreven, 400 blikken per vrijdag verkochten. Ja. Dus 400 liter bier. Ja, dat is echt wel heel veel. Doet een goed café op een week, denk ik. Dus dat was ook heel tof, omdat wij dat via onze social media hebben gelanceerd. En toen zagen we ook fysiek de mensen die we al kenden digitaal. En dat was echt wel heel plezant. We hebben een goede band met die mensen. Wij nodigen die bijvoorbeeld ook uit op onze Winterkoning, onze lancering. Maar om die dan echt daadwerkelijk ook dan fysiek te zien, dat is echt wel versterkt de band alleen maar.
Ja, het virus heeft veel mensen aangezet om creatief
om
te springen. Ja, omdat ze geen andere keuze hadden.
Voilà. We hebben ook iets podcast gedaan. Dan zat ik aan de andere kant van de microfoon. Een paar toffe gasten gehad ook. Luc de Rademaker bijvoorbeeld, die directeur van Belgium Beer. Brussels Beer Challenge. We hebben Sven Gats gehad. Toch wel qua politieker de bierambassadeur, denk ik. Echt wel heel toffe mensen gehad.
Super. Ik vind het heel interessant, maar we hadden beloofd om het redelijk kort te houden. Dus ik kan nog één vraag stellen. Welke boodschap zou jij nog willen meegeven aan bierminnend België?
Gewoon bier drinken, zeker. En ervan
kort
genieten.
En
geniet ervan. Doe dat op de manier dat jij wilt.
Oké, super.
Kort
en krachtige boodschap, dat is goed. Ja. Goed. Oké, dankjewel Sven, om hier aanwezig te zijn.
Dank u.
Cheers.
Blijf zeker hangen voor onze volgende gast, Philip Wouters van Mondovino.
Philip Wouters, wie ben jij?
Dankjewel, ik ben inderdaad dus Philip Wouters, al 9 jaar de trotse gepassioneerde zaakvoerder van wijnhandel Mondovino in Schoten. Na een carrière van 18 jaar heb ik van mijn passie mijn beroep gemaakt. En ondertussen voor de 3e keer aanwezig op Meug met wat apartere wijnen die we gekozen hebben. We hebben ook het klassieke werk, maar ik ben voor iets specialere dingen gegaan deze editie.
Super. En die passie waar je over spreekt, hoe is die ontstaan?
Ik ben van jongs af aan met wijn opgevoed. Al vrij snel mochten wij thuis op een zondagje in het weekend wijn drinken. Ik weet het nog heel goed, dat was een Fitou. Madame Claude Cuvée Parmentier of zoiets. Je kunt dat nog altijd in de Carrefour kopen. Op zich een goede wijn, maar niet bij Mondovino. van daaruit wat proeverijen gaan doen. Ooit zelf met mijn broer en 2 vrienden een cursusje gaan volgen. En dat was onze honger of dorst nog niet gestild. Dus zijn wij Piva gaan volgen 2,5 jaar.
En over welke jaartallen spreken we dan ongeveer?
Dat is ondertussen ik weet het eigenlijk, want mijn zoon was net 2, dus dat is 16 jaar geleden. Hebben wij dan de Piva gedaan en dan was onze dorst nog niet gestild. Zijn wij per ongeluk bij Mondovino terechtgekomen, want daar zochten ze af en toe nog wel eens iemand voor een zaterdag in een proeverij. Dat werd snel al een pak meer, als bijberoeper daar beginnen werken. Peter Dieleman, de vorige eigenaar, heeft een wijnagentuur en die 2 combineren ging niet meer. Dus heb ik dan 9 jaar geleden de winkel overgenomen van hem.
Ja. We hebben hier vandaag, vandaag en gisteren op het festival 6 gasten gesproken en 5 van de 6 hoor ik het verhaal van de uit de hand gelopen hobby.
Ja, dat klopt, ja, bij je ook, voilà, inderdaad, inderdaad. Ja, zeker.
Top. En Mondo Vino, daar is het woordje Mondo in. Dat,
ja, absoluut. Dus wij hebben...
Wijnen van overal van de wereld.
Ja, het, het is Mondo Vino, de Feel Good Wine Shop. Wij proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken. En het maakt voor ons eigenlijk niet uit van waar dan een wijn komt. Het gaat over wat in de fles zit, hangt er een correct prijskaartje aan en krijgen we het op een deftige manier hier. Maar ik heb uiteraard heel wat Frans, Italiaans, Spaans, maar dan evengoed ja, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, maar ook Hongarije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië. En in de nieuwe wereldlanden zit evengoed Uruguay bijvoorbeeld mee tussen... ja.
Dus de Mondo klopt echt wel.
De Mondo klopt inderdaad wel, ja, ja, zeker.
Top. En als je nu zou moeten gokken naar het percentage Franse wijnen dat er nog bij zit, is dat nog altijd de meerderheid?
Nee. Dus de hoofdmoot is Frankrijk, Spanje, Italië, maar dat heeft voor een groot stuk ook te maken dat wij behoorlijk wat horeca doen. En daar worden die dingen toch ook nog altijd wel verwacht op een wijnkaart. Dus particulier gezien verkopen wij zeker behoorlijk wat Spanje en andere landen. Horeca-gewijs zit er toch nog wel wat Frankrijk ook zeker vast mee tussen.
Zijn er daar landen bij die echt nog ontdekt moeten worden? Die...
Jawel. En soms zijn dat niet alleen landen, maar bepaalde wijnen uit landen. Bijvoorbeeld, ik heb een Grüner Veltliner bij het Oostenrijk. Ja, zowel horeca particulier, dat is ingeburgerd. Maar dan de rode, dat heeft dan weer wat langer geduurd. Ondertussen hebben wij uit Oostenrijk een rosé die deels op hout gerijpt is. Maar rosé, dat is dan voor de mensen toch weer een beetje gek. Ze kennen die witte al wel, ook van op vakantie. Maar voor die anderen moet je dan toch weer een beetje meer moeite doen.
Terwijl dan een goede rosé ook wel lekker kan zijn, hè?
Absoluut. Wij zijn zware rosé-pleitbezorgers. Wij hebben heel het jaar door rosé op de proeftafel staan. Ja. Al is het december, vriest het min 10 graden uit de grond, hebben wij rosé. Maar dan zijn dat meer de claret-types, zo de donkere rosés die een langere schilweking gehad hebben. En in het begin keken de mensen ook van december rosé, maar ondertussen weten ze dat. En bijvoorbeeld in mei hebben wij klassiek onze roze zaterdag. Een zaterdag 40 wijnen, minstens de helft rosé. En dan heb je bijvoorbeeld 7, 8 Provence rosés, of die er zo uitzien met dezelfde kleur, en toch proeven die allemaal anders.
Dat is typisch van de Provence, de rosé. Ik ken niks van wijnen, dus ik kan stomme vragen stellen.
Maar... Wij hebben van heel de wereld rosé, maar de mensen kennen dat wel van op vakantie in de Provence uiteraard.
Mijn compaan Jeroen kent meer van wijn dan ik. Ik ben meer de man van de spirits en cocktails.
Oké.
Zijn er zo nog dingen die niet bekend zijn van... ik weet bijvoorbeeld, de gemiddelde Spaanse wijn zal wellicht wat goedkoper zijn dan de Franse, terwijl dat... Ook super lekkere wijnen. Portugal bijvoorbeeld ook.
Kwaliteit, verhouding in Spanje, binnen Europa toch wel een bijzonder sterk land. Niet alleen Frankrijk, Italië is ook altijd een stukje duurder, maar dat is met hun auto's en hun leren salons ook. Dus,
Ik weet niet meer exact hoe je de shop omschreef, maar ik hoor er iets van beleving ook in. Dus in de Mondo Vino in de shop.
Wel,
doe je er tastings en zo?
We hebben sowieso, zoals de meeste wijnhandels, minstens 10 wijnen openstaan elke dag. We hebben natuurlijk de klassieke overzichtsproeverijen, lente, herfst, binnenkort ook onze feestwijnenproeverij. Maar bijvoorbeeld, zoals die roze zaterdag, hebben wij ook een barbecue-tasting in juni. Zitten wij buiten een tent, wij bakken een barbecue-buffetje.
Ah, super.
Kunnen de mensen met het juiste buffetje een 35 wijnen combineren. Vervelen we ons te hertussenin, doen we ook nog altijd wel zoiets. Wij geven ook heel veel cursussen en proberen ook wel op proeverijen en evenementen zoals dit aanwezig te zijn.
En waar kunnen de mensen ontdekken wanneer die dingen plaatsen? Is dat via Facebook
sowieso,
of via jullie website?
Sowieso op onze website mondovino.be en dan social media, Instagram, Facebook en dergelijke. Dat.
Allee, dan zal ik dat eens gaan volgen. Ik doe het nu nog niet, maar vanaf straks wel. Dan,
altijd welkom.
Dan ben ik
altijd welkom.
Op de hoogte. Top. Jullie doen ook eigen import van wijnen?
Ja, inderdaad. Ja. Dus Nieuwe Wereld is meestal via importeurs België, Nederland. Maar het meeste uit Spanje, Frankrijk, ook Oostenrijk en dergelijke is eigen import. Ja, klopt.
En wat zijn daar de dingen die we echt moeten proeven? Ik stel moeilijke vragen. Kies het dus nu favoriete kind misschien. Hè?
Ja, dat is bij mij ook een beetje seizoensgebonden. Dus dat is zo, als je die vraag nu stelt of binnen 2 maanden, kan daar wel een licht verschil in zitten. Ondertussen begint het iets frisser te worden, wat herfstiger. En dan Wel, wat ik bijvoorbeeld nu bij heb, een fantastisch toffe wijn vind, is een Romeinse wijn. Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc. En dan heel gek, de Sauvignon Blanc is houtgerijpt. Mm-hmm. Dat is dan bijvoorbeeld zoiets dat je veel minder vindt. Meestal gaan ze de Chardonnay op hout leggen. Ik heb ook twee wijnen bij waar ik van vind dat u ze zeker vast wel eens moet proeven.
We gaan er ineens van proeven, hè.
Oké, voilà.
Okay. Met welke gaan we beginnen?
Wel, ik zal even kort vertellen waarom ik ze heb meegebracht. Dit is een Frans domein uit de Cahors. Maar eigenlijk is het een Belgisch domein. Het is een Belgische wijnmaker. Right. Château Famay, die hebben hier een paar jaar geleden ook op Meug gestaan.
Top.
De mensen zijn afkomstig uit Brascaat oorspronkelijk.
Ja.
Hebben begin jaren 2000 voor de financiële crisis het domein overgenomen.
En de Cahors, waar ligt
dat? Cahors, dat is eigenlijk de zuidwest, dus het zuidwesten onder Bordeaux, daar zo, is dat wat te situeren.
Mijn vader gaat mij dood doen als hij dit hoort, want die is een heel grote liefhebber van Frankrijk.
Oké. Cahors, bekend voor de Malbec, in Tana ook een beetje. Malbec, altijd zowel wat stevigere, donkerdere wijnen. U kunt best met de andere wijn. Of nee, het doet u inderdaad deze maar. U hebt de eerste QVX, dat is een top QV. Right. Oerklassiek Cahors. 100% Malbec. 22 maanden houtrijping, nieuwe eik. Franse eik Allier. En dat is wat de mensen ook kennen vanuit de Malbec. De bijna inktzwarte, stevige wijnen voorbij wildgerechte rood vlees, een stevige barbecue. Dat is ook de dingen waar dat zij mee begonnen zijn. Ja. Nu, gaandeweg hebben zij ook wel gemerkt dat als je die dingen maakt, dan maak je hetzelfde als het domein aan de overkant van de straat, links van u, rechts van u. Zeggen dat het eenheidsworst is een beetje overdreven. Dat zijn natuurlijk wel mooie wijnen. Maar ze zijn toch ook een beetje beginnen nadenken van hoe kunnen we ons onderscheiden in... Ja, wat vraagt de consument ook? Hè? Ik zei net dat wij sowieso altijd 10 wijnen op de proeftafel hebben. Zeker op vrijdagavond en zaterdagavond worden voornamelijk de mannen door uw vrouw op pad gestuurd. Want we hebben een feestje en we gaan dat maken.
Met de buren.
Voilà, en ik kom even snel proeven. En als ik dan een wijn heb waarvan ik zeg van dit is er top bij, alleen je moet nog 3 jaar wachten voordat je een best kunt drinken, dat werkt niet. Dus dit zijn dan wijnen die dan iets meer openkomen op onze feestwijnenproeverij, wanneer mensen wel met die mindset komen. Wat hebben zij ondertussen gemaakt? De Le Gré dans Le Gré, dat is degene die ernaast staat. Le Gré verwijst naar de wijngaard die zo heet. De andere Gré is zandsteen. Mm-hmm. Wat hebben ze met die wijn gedaan? Het sap is juist hetzelfde als voor de QVX.
Ja.
Alleen die wijn gaat niet 22 maanden op eik, maar 10 maanden op grote zandstenen amforen. Amforen van 500 liter, waar die gedurende 10 maanden een rijping hebben. We hebben ondertussen ook nog het priorat, zulke dingen, die eerst houtrijping krijgen en dan op amforen rijpen. En ja, dat is zo'n
dat gaat heel andere tonen geven.
Wel, het is een techniek van 2000 jaar geleden, maar je merkt toch wel dat je dan ook een volle krachtige wijn krijgt, zonder het te woesten en noesten. Het is toch wat subtieler en wat ronder en wat fijner. Dus je hebt hier ook, het is niet hetzelfde jaargang, hè. Dus de QVX is 2016, de andere is 2020. Als je 2020 zou drinken, dat gaat nog niet, want die zit nog op houten vet van de QVX. Dat is nog niet af, dus die wijn heeft wel een jaar of 7-8 nodig voor je eraan kan beginnen. Maar die andere kan je nu onmiddellijk drinken. Ja. En is dan ook geen bewaarwijn. De QVX kan je indien goed bewaard 15 jaar minstens bewaren. De andere is eigenlijk gemaakt voor iets snellere consumptie.
Ik ga ze eens naast elkaar proeven en dan ga ik je weten zeggen welke van de twee mijn favoriet
absoluut,
is. Hè?
Absoluut, ik proef onmiddellijk mee.
Dat heb ik graag, dat mensen meeproven. Dat geeft toch altijd een teken dat het goede spul is. Hè?
Voilà.
Maar een heel andere smaak.
Het sap is hetzelfde.
Groter verschil dan
in de
verwacht.
X heb je meer zwart fruit en zowat die chocoladetonen en die houttoets erin. Ja. Terwijl in die Le Gré heb je meer zowat zachte kerssmaken erin zitten. Niet zo zwaar op de hand. Ik moet zeggen dat ook nu weer, daar hebben zowel dames als heren dat geproefd. De heren zijn meestal onmiddellijk voor de QVX en vinden de anderen interessant. Heel wat dames vinden toch nog altijd die X wat te fors, wat te stevig. En houden dan meer voor het fijne, subtiele van die...
Ja, het subtieler inderdaad. Ja.
Voilà. Nu, dat ligt ook aan ons mannen. Vrouwen kunnen sowieso 3 keer zoveel geuren onderscheiden dan mannen.
Ik
zeg dan altijd, dan moeten wij als mannen 3 keer zoveel drinken om hetzelfde effect te hebben natuurlijk.
Dat is een excuus.
Die halen meer de finesses eruit. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld ook een paar wijnen die door vrouwelijke wijnmaaksters gemaakt zijn. En als je dat vergelijkt met de dezelfde wijnen uit dezelfde regio's door mannen gemaakt. Bij vrouwen toch altijd wat fijner, wat subtieler, ja, minder zwaar op de hand. En eigenlijk heb je hier door een mannelijke wijnmaker met twee andere technieken hetzelfde verhaal.
Alright. Mijn vriendin drinkt geen alcohol, dus bij mij is de ratio wat meer dan, dan 3-1.
Wel, bij mij is het zo dat mijn vrouw niet graag rode wijnen drinkt, behalve als het hele dure zijn, vindt ze ineens lekker. Dus ze gaat niet blij zijn dat ik dan een podcast vertel, maar ik ga eerlijk zijn als ik ze 10 glazen laat proeven en ze weet niet wat het is. De 3 dure, die vindt zij dan lekker, zonder dat ze de prijs weet. Die X is voor haar ook te veel. Die Le Grey vindt zij wel bijvoorbeeld bijzonder tof. Is een wijn die je ook iets cooler kan schenken. Dus in de zomer barbecue bijvoorbeeld. En je wil geen te zware barbecue doen. Schenk dat op 14, 15 graden. En dat is absoluut top.
Wat ik vaak hoor is dat we onze witte wijnen te koud drinken en onze rode te warm. Is dat iets waar jij ook...
Absoluut. Rode wijn op kamertemperatuur, dat klopt. Maar dat is wel de kamertemperatuur van voor de centrale verwarming. Ja. Dat is geen 21, 22, 23 graden. Ik heb hier voor de rode wijnen een speciale wijnkoeler bij. En daar staat het op 15 graden. Het zijn maar proevertjes, dat warmt sneller op. Veel mensen nemen hun glas toch ook nog, of hun glas met de hand, volledig vast. Dus als je dan op 15, 16 graden schenkt, dan zit je eigenlijk perfect. Witte wijnen komen vaak rechtstreeks uit de ijskast. Is aan zich een beetje te koud. Ik geef in onze cursus altijd het voorbeeld. Je komt toch nog altijd, ook in Antwerpen, in de zomer, als je ergens een glas witte wijn op een terras bestelt, dat je zo een glas krijgt dat compleet beslagen is van de kou. Uh-huh. Ik zeg dan altijd, laat dat glas even 5 minuten staan. Proef opnieuw en je weet waarom dat op 4 graden geschonken is. Hè. Op zich is het niet zo dat die koudere temperatuur gaat zorgen dat die smaken weggaan. Dat ligt aan ons als mens. In onze mond, hè, onze tong, ons tandvlees, ons gehemelte, kan eigenlijk pas wanneer iets opgewarmd is, die smaken ontdekken. Dus iets uit ijskoud, bijvoorbeeld een ijsje ook, zeg ik ook altijd in de cursus, moet dat maar eens proberen. 3 verschillende ijsjes proeven met je ogen dicht. Je gaat niet onmiddellijk de smaak krijgen. Het is pas als dat even opwarmt in je mond. Dan begin je door te hebben van, ah ja, dit is een aardbeienijsje, dit is een chocoladeijsje en dit is nu vanilleijs. En het principe is eigenlijk heel simpel. Hoe eenvoudiger je schuimwijn, je witte wijn, je rosé of je rode wijn is, hoe koeler je ze mag schenken. Hoe complexer, hoe voller, hoe rijker, hoe meer houtgerijpt een wijn is, hoe warmer dat je ze mag schenken.
Ja. Heb je dan een ultieme tip om het thuis wijn te drinken?
Een ultieme tip, wat bedoelt u juist?
Ja, bijvoorbeeld de rode wijn even in de ijskast zetten, of is dat...
Als ik 1 tip moet geven over temperatuur, ga ik het niet hebben, want dat is misschien wat moeilijker, maar decanteren. Sowieso uw rode wijnen, of het nu een heel jonge rode wijn is, iets complexloos van 6,5 euro van 2021, of het is een stevig houtgerijpte rode wijn, decanteren. Zelfs met de witte wijnen, zeker als je weet dat de fles toch leeg gaat. Bij een jonge wijn ga ik het de scherpe kantjes erbij afhalen. Bij een steviger wijn, een wat oudere wijn die vaak in het begin bij gesloten zijn, ga je het zorgen dat de aroma's mooi openkomen. Als het uw wijn niet beter maakt, gaat het me ook niet slechter maken. Dus als ik in de podcast 1 tip mag geven, experimenteren met decanteren. Dat moet geen duur model zijn, die decanteerkaraf. Al heb je gewoon een stomme brede vaas. Probeer het een keer thuis en u gaat zien dat toch de wijn wel beter maakt. Alright. Maar wij bijvoorbeeld doen met onze feestwijnenproeverij. Onze wijnen bij Mondovino. Ik heb Meursault van €65,99, maar daar komen de mensen niet voor naar Mondovino. Ik heb eigenlijk een heel tof gamma tussen de 5 en de 20 euro. Mm-hmm. Met de feestwijnenproeverij komen ook onze Barolo en Brunello en Margaux en dergelijke open. Wij decanteren die al jaren, maar de laatste jaren maar de helft. Dus voor 10 uur voor wij starten, de helft decanteren en de helft in de fles. Mensen komen om 3:30 proeven en zeggen dan soms van oei, dat is toch nog wel wat hard en wat hoekig. En zeggen wij van oké, wacht even. En dan nemen wij de fles, waar je ondertussen ook al 15 keren mee geschonken hebben. Laten wij dat in een ander glas proeven en dan zeggen ze oei. Dat is nog harder om te laten proeven wat dat verschil effectief wel kan doen als je decanteert of niet decanteert. Dus de tip van Mondovino op Meug, decanteren.
Alright, top. Goeie tip. Dus Mondovino, wil dat ook zeggen dat je zelf op reis gaat om wijnen te ontdekken?
Dat hebben mensen mij vandaag en gisteren al verschillende malen gevraagd. Nu, dat zijn beurzen uiteraard die wij doen. Hè. De grote beurs waar ik alle collega's tegenkom is ProWijn in Düsseldorf bijvoorbeeld. Daar kom je heel de wereld tegen. Je hebt dan,
Duitsland staat er wel voor bekend, hè, wat de beurzen.
Absoluut. Ja. In,
Niet alleen in wijn, hè? Ook
alles.
Spirits,
hè? Ja, zeker.
Papierwaren en...
Voilà, in industriële toestanden en dergelijke. Je hebt themabeurzen in Parijs, je hebt biobeurzen en dergelijke. Maar dan heb je op 3 dagen, kom je heel de wereld tegen, kan je heel gericht gaan zoeken. Proeven wij ook een wijn of 80, 100, 120 op een dag. En geloof me, zelfs bij de dure Franse wijnen kom je nog heel wat brol tegen, dus je moet heel streng selecteren. Wij waren dit jaar weer op vakantie in Noord-Italië en dan zijn we uiteraard door de Barolo gereden en onze Barolo wijnmaker gaan bezoeken. Maar als je moet doen wat wij op een beurs doen door te gaan rondreizen in Europa, dan ben je 3 maanden onderweg. Ja. Wat we nu eigenlijk op 3 dagen kunnen fixen.
En op die beurzen worden ook deals gesloten?
Absoluut, daar proeven wij dingen die we interessant vinden, vragen we stalen op.
De import is dat bijvoorbeeld daar dat jullie dan deals sluiten, omdat heel de wereld daar samenkomt, heel de wijnwereld.
Ja, dus nu, letterlijk heel de wereld, ook Chili, Argentinië is daar. Nu, dat gaat dan wel via importeurs, vraag ik op voorhand van wat moet ik zeker geproefd hebben. Dingen binnen Europa wel. Nu, Mondovino is aan zich ikzelf en mijn magazinierchauffeur, maar ik heb een team van 8 zeer gepassioneerde mensen die freelance voor mij werken. Op die beurzen gaat er vaak ook iemand mee. Wij proeven al voor, wij selecteren, wij laten stalen komen. En wij doen dan 2-3 keer per jaar doen wij op een avond een interne proeverij. Dan proeven wij een 55 stalen die wij eerst blind proeven, dan met label packaging er ook bij. Puntensysteem, quoteren en dan daarna bestellen we sushi of pizza. Volgt de discussie, want punten zeggen niet alles natuurlijk. Ja. En zo bepalen wij van wat is nu Mondovino waardig en wat gaan we niet selecteren. Ja. Dus,
en wordt dan ook meermaals geproefd? Want ik kan aannemen dat dat...
Dat zijn allemaal mensen die echt wel een opleiding in wijn gehad hebben, die jaren met wijn bezig zijn. Dat zijn geen leken. Ja. Dus het is wel zo dat wij op korte tijd wel heel veel dingen kunnen proeven. En het gaat ook niet alleen over wat is onze smaak. Ik heb er juist nog het voorbeeld gegeven met een primitivo, de laatste primitivo die wij gekozen hebben, hadden we 8 stalen. Degene die we gekozen hadden, heeft niemand op nummer 1 staan. Ja. Maar iedereen zei van, je moet die nemen, want dat is Mondovino-stijl. Je hebt ook een bepaald cliënteel dat je aantrekt. En je werkt een beetje in functie daarvan. Maar soms ook net niet. Dat je zegt van, dit is niet Mondovino, maar vinden wij nu zelf zo'n toffe en goed gemaakte wijn, we gaan hem er toch tussen steken. En je doet dat 10 keer, dat werkt 7 keer niet en 3 keer wel. En heb je je klanten ook weer een beetje iets nieuw bijgeleerd. Je moet je klanten ook wel opvoeden, zeggen we altijd. Ja. Dus,
Stel, ik kom uw wijnwinkel binnen. Mm-hmm. Ik ken niet veel van wijn.
Nee.
Dus we kunnen misschien een klein rollenspelletje doen.
Van... Zeker.
Ik kom als leek binnen in uw winkel en ik vraag, ik heb morgen een barbecue, het is oktober, op het moment dat we het opnemen. Het is nog redelijk goed weer.
Zeker.
Een najaars barbecue met vlees.
Voilà, oké. En welk soort vlees of beslist de vrouw dat?
Mijn vrouw is vegetarisch ook.
Oké.
Dus ik zal beslissen, een steak.
Voilà,
een goede steak wel.
Een goede steak. Ja. Nu, u zegt dat u niet zoveel van wijn kent. Hebt u desalniettemin toch voorkeur voor bepaalde regio's, druiven die u toch liever hebt?
Ik heb ook een dure smaak, helaas.
Oei.
Barolo.
Ja.
Is er daar een betaalbaarder alternatief voor?
Jawel. Zoals je Barolo hebt, of Brunello en de Rosso, het kleine broertje van, hebben wij een Nebbiolo bijvoorbeeld. Maar ik zou u dat in de winkel dan wel onmiddellijk al laten proeven.
Ja.
We hebben sowieso een aantal dingen openstaan. Ik zou u gewoon 3 verschillende wijnen laten proeven, 3 benchmarks. Gewoon om te zien van, wat valt bij in de smaak en wat valt niet in de smaak. En eventueel, dan zou ik vragen of het goede vrienden zijn die langskomen of familie.
Ja, hè? Budget, moet je op een subtiele manier vragen, denk ik. Hè? Want
niet
of
altijd.
Of kun je dat echt gewoon rechtstreeks vragen?
Maar ook een beetje om te polsen van, zijn het mensen die je goed kent of niet? Ja. Want is het bijvoorbeeld uw baas die langskomt? Oké, dan zullen we misschien iets meer op veilig spelen. Terwijl zijn het uw beste vrienden die langskomen? Dan kunnen we misschien iets gedurfder nemen. Kan je ze misschien eventueel verrassen? Ik had bijvoorbeeld nu een Tempranillo Garnacha Graciano bij. Een klassieke Rioja blend. Maar wel het Adelaide Hills in Australië. Ja. Dus stel dat er... u zegt van, ik ben een absolute Rioja-fan. Of de mensen die komen zijn Rioja-fans... En we kunnen wel wat experimenteren. Zou ik bij die barbecue bijvoorbeeld die een Australier kunnen aanbieden? Met zelfs de tip van, laat het hem proeven, maar laat de fles nog niet onmiddellijk zien. vraag eerst eens wat ze ervan vinden en laat dan zien wat ze in het glas hebben, bijvoorbeeld.
Als wijnverkopers vragen naar budget, een stoute vraag, of is dat je gewoon kan stellen?
Want die vraag altijd, omdat ik dat ook... ik bijvoorbeeld
moeilijk
vind...
Belangrijkste eerste selectie, denk ik, hè?
Ja, de selectie en dan de prijs. Maar bijvoorbeeld Mondovino bestaat 32 jaar. Nog steeds zijn er mensen die ook al zo lang in Schoten wonen en zeggen van, ja, ik kom eigenlijk bij de eerste keer bij Mondovino en dan zien ze het trekken en dan zeggen ze, u hebt eigenlijk wel betaalbare wijnen. Dat is zo een bepaald idee fix, een bepaalde perceptie in de mensen hun hoofd, dat ze denken, als ik bij een wijnhandel binnenstap, ben ik minstens 25 euro kwijt. Dat moeten bij Mondovino al moeite doen om dat te spenderen. Ja. Daarom dat ik het ook altijd gewoon op de mannen vraag, hè. Mensen komen ook heel vaak een cadeautje kopen en vraag ik van, hebt u een bepaald budget in gedachten? En dan zeggen mensen vaak van, ja, ik dacht zo om een euro of 35, 40. Dan zal ik altijd zien dat ik een goed voorstel doe onder die 35 euro. Ik haat het als mensen u dan speciaal toch iets gaan, om het wel op zijn Antwerps te zeggen, in uw nek draaien van 43 euro. Nee, als de mensen zeggen zo 35, 40, blijf dan gewoon binnen dat budget. Ja. Want anders ga je de perceptie van een wijnwinkel is duur nog meer in stand houden.
En dan geef je echt de perceptie van, ik ben hier een verkoper dat zoveel mogelijk probeert te verdienen.
Voilà, ik heb altijd betaalbare wijn bij. Ik doe heel veel evenementen in Schoten, de parkhappening. We hebben onlangs ook nog op een kunstmarkt gestaan. En dan zorg ik dat ik ook altijd minstens één van mijn huiswijnen bij heb. Dat is een wijn van 5,5, 6 euro. Dat de mensen zien dat ook dat bij Mondovino te verkrijgen is. Dat het niet per se 20, 25 euro moet kosten.
Ja. Is het daarnet al dat je in Italië op reis geweest bent, is dat dan ook een van uw favoriete wijnlanden?
Ik vind Italië een heel mooi land. Heel fijne mensen, totdat ze in hun auto kruipen. en dan,
ja, het verkeer in de Italiaanse grootsteden
is toch redelijk indrukwekkend eigenlijk. Nee, vorig jaar was het Frankrijk, denk ik, het jaar daarvoor Spanje. Wij zijn ook absolute liefhebbers van de bergen. Bijvoorbeeld, dus bij ons is het altijd ergens anders waar we naartoe gaan.
En altijd gelinkt aan wijn? Of?
Wel, ik ben er iets voorzichtiger in geworden. Het vervelende van zelfstandigen zijn in een kleiner zak is dat je niet zoveel vakantie hebt. En als je dan wijn gerelateerd op vakantie gaat, ja, dan ben je weer 1 of 2 dagen met business bezig. Dus ik ben daar iets voorzichtiger in geworden. Maar ik kies dan ook wel, echt wel ons Barolo-domein. Dat is echt echt een topdomein, hele toffe wijnmaker waar je uren mee aan de klap geraakt en dan vinden mijn vrouw en kinderen dat ook wel tof om mee te gaan.
We hadden beloofd het redelijk kort te houden, dus ik kan naar de laatste vraag overgaan.
Mm-hmm.
Ik kan eigenlijk vragen naar uw favoriete wijn, maar ik kan het een beetje anders aankleden.
Ja?
Stel dat je op een onbewoond eiland zou moeten gaan wonen en je hebt een magische fles die zichzelf terugvult. En het moet wijn zijn.
Phew,
moeilijke
okay.
vraag. Hè, want
is mijn vrouw er ook bij of ben ik alleen?
Ze mag mee.
Ze mag mee. Dan zal het sowieso wit
dure,
worden.
Dure wijn dan.
Nee, dan wordt het sowieso wit. En dan... mijn dilemma. Keuzestress. dan ga ik voor de Obersteiger Grüner Veltliner die ik vandaag bij heb. Grüner Veltliner van hoger gelegen wijngaarden... Wijngoed Marcus Huber, topwijnmaker, vrij jonge kerel, verkozen tot beste wijnmaker van Oostenrijk. Dat mag gaan worden.
Ja, okay. Dus de mensen die hier aan het luisteren zijn in de zaal, die moeten die zelfs ook nog eens komen gaan
die
proeven.
Die moeten absoluut de Grüner Veltliner komen proeven.
Oké, okay. Super. Hartelijk bedankt dat je erbij was, Philippe.
Graag gedaan.
Het is een heel leuk gesprek. Dank je wel.
Cheers. Dank u.
Onze derde en laatste gast van vandaag is Sebastiaan van den Daal van Rumbabs.
Sebastiaan van den Daal, wie ben jij?
Ja, goedenavond, dankjewel. Wie ben ik? Ik ben dus Sebastiaan en ik ben hier eigenlijk vandaag om te praten over Rumbabs. Rumbabs is een bedrijf dat ik samen met vooral mijn partner heb opgestart, Gael. En het is eigenlijk een rumarrangé dat ik meegebracht heb. Het concept is nog niet helemaal gekend binnen, in België ook nog niet. Wat is eigenlijk in heel kort een rum gemengd met kruiden en fruit. Typisch iets uit Madagaskar, Ile de la Réunion ook. En bij ons is het dus Madagaskar.
Is het dan nog iets anders dan een spice rum? Of
ja,
is het meer hetzelfde?
Inderdaad, het is nog een beetje anders. Het is ook zo dat wij vaak onder de 37,5 graden zitten. Dus officieel zijn we dan ook geen rum, we zijn dan een punch-o-rum. Dat is de Europese benaming dan. Maar dat is inderdaad, ja, dat is een beetje het concept erachter.
Alright. Je had er net al verteld dat uw partner, ik weet niet, uw vrouw of vriendin, maakt het ook niet veel uit.
Nee, voorlopig nog vriendin.
Dus is mee in het verhaal. En dat is eigenlijk een beetje de drijvende kracht ook, mag ik dat zo stellen? Of het idee
is aangekomen? Ja, zij zegt wel de drijvende kracht. Ja, hè? Het is ook zo dat ze eigenlijk recepten van haar grootmoeder heeft gekregen. Die woont nog altijd in Madagaskar wel vandaag. Maar dat is echt iets typisch vandaar. Dus zij is ook wel echt de drijvende veer geweest om bedrijven te starten. Het was eigenlijk meer een flessen maken voor vrienden. Ja. Om Madagaskar een beetje naar voren te schuiven. De kruiden die ze daar gebruiken. Ik ken ze ook allemaal niet. En dat is ondertussen een vrij groot uit de hand gelopen hobby, om het zo te zeggen.
Ja, dat is een verhaal dat we hier heel vaak horen. Dat het start als een hobby en uit de hand loopt.
Ja.
Dus uw vriendin is geboren in Madagaskar en dan naar hier gekomen?
Ja, ja. Is eigenlijk, tot haar 10-jarige heeft zij in Madagaskar gewoond. En het was eigenlijk haar mama die, om heel het verhaal dan te schetsen, het was eigenlijk haar moeder die dan naar Frankrijk is verhuisd toen dat zij geboren is, dus toen dat ze echt net geboren was. Om daar dan eigenlijk een dag een beter leven voor te kunnen
beginnen. Leven, ja. Ja. Ja.
Dus op 10-jarige leeftijd is dat dan uiteindelijk gelukt om haar en haar zussen over te krijgen naar Frankrijk. Ja.
Dat is dan wellicht wel met een heel dubbel gevoel geweest zijn. Enerzijds je thuis achterlaten, maar langs de andere kant zoek toch naar een beter leven.
Ja. Kansen creëren.
Want ik denk dat de meeste mensen Madagaskar alleen van de tekenfilm kennen, maar ik denk niet dat er in het echt zo, dat er in het echt wel anders...
Het is een prachtig land, hè, je hebt de baobabs natuurlijk, je hebt die maki-aapjes die ook wel in, dat is King Julian volgens mij, die lopen daar ook allemaal rond, maar inderdaad.
Dus dat zal het dan een dubbel gevoel zijn, een prachtig land achterlaten, het thuis achterlaten, maar een beter leven.
Dat wel, dat is wel.
Alright, en was er bij jullie voordien ook al een voorliefde voor rum? Is dat er altijd al geweest?
Bij haar wel. Ik was er minder gekend mee voorheen. Bij haar is dat echt standaard. In de familie wordt dat echt wel haast dag in dag uitgedronken worden. Dus dat is echt wel bij hun ingeburgerd. Ja.
Dus is via haar ook dat het leren...
Volledig via haar.
Leren drinken. En in Madagaskar is dat heel populair dan, die rum arrangé?
Rum sowieso, ze maken redelijk wat rum, vooral voor lokale productie. Er wordt toch heel weinig geëxporteerd. Maar inderdaad, het is echt wel lokale productie. En dan in de familie maken ze heel veel rum. Ze starten wel ook vaak met rums aan 70, 80 graden.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk hier in Europa wat minder. Alleen al voor de accents.
jammer genoeg.
ja, vaak.
Alright, en is de rum die jullie maken, is dat een... typische rum voor daar? Of is dat toch wat Europeeser gemaakt? Of?
We hebben hem iets Europeeser gemaakt, in de zin dat we geen suiker toevoegen. In Madagaskar doen ze dat wel, maar omdat ze juist met die rums aan 60, 70, 80 graden zitten, is het dus wel, doen ze daar suiker om het wat draaglijker te maken. Dus wij hebben hier geopteerd voor het Europees recept, om het zo te zeggen, om geen suiker toe te voegen en echt gewoon de natuurlijke suikers van het fruit te gebruiken.
Want heb je bij die spice drums ook wel vaak dat er heel wat suiker aan toegevoegd wordt, hè? Dus dat is wel groot verschil dan.
Ja, heel groot verschil. Ja. Maar we merken dat het ook niet nodig is. Het fruit heeft genoeg suiker. Ja.
En we zullen het even proeven anders.
Ja.
Maar ondertussen, terwijl hij het uitschinkt, zal ik al een vraag stellen ook. Is dat iets dat je eerder als digestief drinkt? Of... als aperitief of kan het allebei?
Goeie vraag. We hebben eigenlijk vandaag 3 smaken ook. Ik heb er nu 2 meegenomen. We hebben 3 verschillende, heel verschillende smaken. Dus de eerste die ik mee heb vandaag is een banaan van die gember kaneel. Dat is echt wel de meest ronde, meest zoetere van de 3. Ik heb een litchi van die cardamom kaneel ook hier mee nu. Die is ietsje droger, ook wel echt litchi. En dan heb ik ook nog, die heb ik nu niet mee, staan wel op de stand, ananas van die roze peper mee. Die is echt wel iets exotischer dan de 3. Dus ik zou eerst starten met de litchi die iets droger is.
Ja.
En dan eventueel naar de banaan.
Oké, dan mocht je hem even ingieten, dan kunnen we hem proeven, hè. Die derde kom ik dan zelfs aan de stand wel eens proeven, hè. Oké, dankjewel. Een heel fruitige neus al.
Ja, het is ook zo, die litchi's, daar hebben we er nu maar 150 flessen van gemaakt. Ja. Om de simpele reden dat echt goede, rijpe litchi's maar 2 weken echt toekomen uit Madagaskar ook. in november.
De licht is heel herkenbaar in de neus alvast. Ik heb hem nog niet geproefd, maar... En in de smaak zit hij ook echt wel in...
En we blijven ook iets vrij bruut behouden. Omdat we geen suiker toevoegen, heb je echt wel... proeft ook wel de alcohol in, denk ik.
Super lekker. Zat er in deze ook banaan in, of was er in de andere dan enkel?
Ja, dat is in de andere. Ja. Dit is echt lychee, vanille, kardamom en kaneel zelfs.
Was dit die als eerste, of was dat die met banaan was de eerste zeker dat jullie gemaakt hebben? Of,
De allereerste die we gemaakt hebben was banaan. Dat was een iets meer klassiek recept ook, van haar familie uit. Iets wat dat zij meer maken dan deze versies bijvoorbeeld.
Alright. Echt wel heel lekker. Aangenaam verrast.
Dank je. Ja.
Is dat ook iets wat geen cocktails zelf, of is dat niet de bedoeling?
Je kan. Het is de bedoeling om ze puur te drinken, omdat ze eigenlijk ook gewoon boordevol smaken zitten. Je kan eventueel een ijsblokje gaan toevoegen als je dat wilt, om het wat frisser te maken in de zomer. We hebben wel een heel pak cocktails laten maken door een toffe gast die daar ook veel mee bezig is. En die komen ook met heel unieke, originele dingen. Die staan ook wel allemaal op de website en zo. Puur is het beste, hè, denk ik.
Maar in een Mai Tai of zo zou het ook wel best kan. Kunnen, denk ik. Hè?
Het kan, ja, zeker wel.
Madagaskar staat een klein beetje bekend als het Pirateneiland. Hè?
Ja.
Zit er iets van waarheid in, of is dat...
Daar zit echt waarheid in.
Ja,
daar zit echt waarheid in. We hebben dat wat uitgezocht. Dat is inderdaad, maar Île de la Réunion en zo, die regio was echt wel een vluchtoord. Voor de piraten die vooral in de Caraïben zaten, is dat op een gegeven moment wel echt een vluchtoord geworden. Hoor. Dus het is echt wel een safe haven geweest. Ik denk dat, ik weet niet meer hoe dat eiland noemt ernaast. Ik denk dat het ook het was niet Marie-Galant, Sainte-Marie, denk ik, zoiets, ook een klein eilandje. Maar daar zit zeker waarheid in. Ja, zeker weten.
En dan is de link met rum ook wel snel gemaakt. Hè? Dat hoort vaak samen. Hè?
Ja, sowieso.
Maar er zijn wel waarheid in, denk ik. Hè? Want ik denk dat als die mensen lang op de schepen zaten, ze hadden technieken nodig om hun fruit te kunnen bewaren. En zo. Ja. Dus ik denk dat er zeker wel... Dat wel een beetje de ontstaansgeschiedenis misschien is van dit soort, van de rum arrangé.
Wel, dat is een beetje een... Dat was een onbevestigd verhaal. Ja. We zijn er ook wat verder aan het uitzoeken. Ze hebben in Madagaskar ook betsa-betsa, noemen ze dat. En dat is een soort fruitwijn. Fruitwijn, maar wel met redelijk wat alcohol in. Dus de link met rum arrangé zou ook vandaar kunnen komen. Het is nog niet helemaal duidelijk. Voilà. Dus er is ook natuurlijk een debat tussen Île de la Réunion en Madagaskar, wie dat de eerste was natuurlijk. Ze liggen zo dicht bij elkaar.
Ja. Sowieso een heel maritiem verhaal hebben we wel lekkere dingen te danken. Hè? Ik denk dat wel buiten kei staat.
Ja, zeker weten. Ja.
En hoe wordt het gemaakt? Want je sprak daarnet al, ik denk 150 flessen was, denk ik dat je zei. Dus het is altijd kleine productie dat jullie doen? Of?
Het is sowieso voor een seizoen dat we produceren. Dus wij, voilà, als de producten er zijn, dan krijgen we ze binnen. We kopen x aantal aan uiteraard. En dan, that's it. Daar maken we dan zoveel flessen mee. Voor de banaan en de ananasmaak kunnen we wel redelijk een vaste lijn behouden door het jaar heen. Die lychee, dat is echt, dat is maar 2-3 weken, dus dat is 150 flessen. Banaan en ananasmaken zijn wel echt beschikbaar het jaar.
En hoe wordt dat dan juist gemaakt?
Het is eigenlijk een mengeling / maceratie, die 6 maanden tot 1,5 jaar duurt. Wordt in grote cuves gedaan en dan bottelen we dat nadien door. Dus het is heel veel manueel werk, want al dat fruit blijft ook in de fles zitten.
Ja, dat zei ik.
Het is ook ongefilterd.
Ja. Kan het dan lang bewaren zodra de fles open is?
Ja. Die vraag komt vaak, want men denkt dan van ja, dat fruit blijft dat wel goed. Maar dat zit zoveel met alcohol. We hebben flessen
de alcohol houdt het fruit
Goed. Ja. Nee, dat we flessen hebben staan 3, 4, 5 jaar waar niks meer in zit. En dat fruit, dat beweegt niet. Dus dat is als test. Dus maar nee, dat is no issue.
Jeroen vertelde mij ook dat jullie veel bezig zijn met goede doelen ook.
Ja.
Dat een deel van jullie opbrengsten, van de inkomsten ook naar goede doelen gaan.
Ja. Dat was echt het idee van Gael. Dat was ook al eigenlijk bij de selectie van de boeren. Het idee is dat we echt wel... zo klein, zo dicht mogelijk gaan staan bij de boer. Dus daar zitten vrienden en familie bijvoorbeeld ook tussen van Gael. Om één, daar al een goede prijs te kunnen voorzien voor hun. Want dat is ook wel belangrijk. En inderdaad, de goede doelen. Dus er is een deel van de opbrengst van elke fles dat ook gaat naar goede doelen. En daar stond ook Gael weer op. Dat is vooral educatie of natuurbehoud. En educatie was dan echt omdat zij ook zelf heel veel... heel weinig access heeft gehad. Of toegang tot educatie heeft gehad. Toen zij opgegroeid is. Dus dat is inderdaad een belangrijk punt voor ons ook, om daar eigenlijk iets voor te gaan doen.
Is dat bij elke productie hetzelfde goede doel, of proberen jullie wat diverser te gaan?
We proberen het zo wat 1-2-jarig ja. hetzelfde doel te houden. Zo maximaal mogelijk in te zamelen voor één ja. doel. En dan, dus dit, vorig jaar en dit jaar, gaan we een school helpen. Een school die in een klein dorpje zit. Om eigenlijk, ja, kinderen een jaar, hoe zal ik het zeggen, schooltuïtie te betalen. Dat is denk ik een 10, 20 euro of zo per kind voor een heel jaar. Dus dat valt daar uiteraard wel goed mee. Maar wel leuk dat je dan ja, dat je die kinderen dan ook kan gaan helpen.
Je zult een twee dan ook eens proeven, hè? Want je hebt twee flessen hier staan.
Ja, ik heb er twee mee.
Dan zou het zonde zijn van ze niet te proeven, hè? Dankjewel. Zelf ook mee proeven, hè?
Dus het is de banaan gember van jullie kaneel. Het is eigenlijk de iets zoetere van de drie, vanwege die banaan natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk een zongerijpte banaan die we daarvoor gebruiken. Dus die wordt ook ja, perfect rijp geplukt. Die wordt dan met de hand gedraaid gedurende 3-4 dagen ongeveer. En dan krijgen we dit als resultaat. Dus.
Wat is jullie populairste? Waar krijgen jullie het meeste complimenten van?
Ze zijn alle drie zo verschillend. Ik denk dat een banaan... het makkelijkste drinkt, het gangbaarste is van de drie. Voilà. Ik zou zeggen die...
Dat is ook wel, inderdaad wel lekker. En je proeft de banaan erop in, maar het overheerst zeker niet, vind ik. Ik had verwacht dat het meer een banaan, maar het is, ik vind het leuk dat er verschillende smaken in te proeven zijn. Dat niet gewoon puur een typische bananenlikeur of zoiets.
Nee, dat wouden we ook echt wel vermijden.
En deze is dan ook ene dat je met ijs... of puur, wat is zelf jouw voorkeur?
Puur. Met ijs ga je ook meer de gember naar boven gaan halen. Dat is heel interessant. Met de ananas zien we dat ook. Dat gaat de roze peper mee naar boven.
Is het dan door de temperatuur, denk je? Of doordat er water toegevoegd wordt, dat er andere smaken?
Ik denk eerder...
Of de combinatie misschien?
Ja, ik denk eerder de temperatuur eigenlijk. Ik denk de temperatuur.
En in Madagaskar drinken ze hem ook puur vooral dan?
Ja. Dus, en daar spreken we niet per fles, dat zijn vaten. Hè, dus,
Oké. Dus dan zullen we afspreken dat de manier is om hem te drinken. Maar natuurlijk, wat je zelf lekkerst vindt, moet je vooral zo drinken. Hè.
Ja, denk inderdaad.
Dat is altijd een moeilijke discussie. Hè. Bestaat er een foute manier om iets te drinken? Ja en nee. Ja, als het niet zo bedoeld is, is het in zekere zin fout. Maar nee, als jij het op die manier lekkerst vindt, zou ik zeggen vooral
zo
drinken.
Ja, het is ook wel een heel vrij product. Je hebt de vrijheid, ik bedoel, ook naar smaken toe. Bijvoorbeeld thuis hebben we testversies. Een testversie staat met 5 soorten peper, wilde pepers. En daar ga je echt richting meer peated whisky-stijl gaan. Right.
Het is helemaal anders dan?
Totaal anders weer. Ja. Dus je hebt heel veel vrijheid. Maar de juiste balans vinden, dat is de complexiteit eigenlijk van het product. Ja.
Maar klinkt wel leuk ook, de... Piet het whisky tour op gaan met dit. Dat kan niet slecht zijn.
Veel proeven.
Zijn er zo nog experimenten waar jullie mee bezig zijn? Of iets van jullie van dromen? Dat zou echt wel top zijn als we dat zouden kunnen doen?
Goh, er zijn er echt veel. Ik denk dat we 1040-50-tal testversies klaarstaan hebben. De een al beter dan de andere. Ja. Ik zei het daarnet ook tegen Jeroen. Ik heb... Een paar toffe buren die dan erg vinden of er slecht zijn. Om
die met veel plezier proefkonijn zijn.
Voilà, inderdaad. Dus, maar we zijn met cacao een heel toffe hand. Nu kan het testen ook. Cacao, koffie, kaffir. En misschien, daar zijn we nog niet helemaal over uit, in de zomer gaan we kijken om misschien een echte Belgische, Belgo-Malgache, om het zo te zeggen, versie te maken. Met Belgisch fruit en dan in combinatie met de rum van Alaska. Dus daar zijn we nog niet helemaal over uit.
Maar dan zijn jullie ook aan het mee experimenteren momenteel dan?
Ja, ik zeg de experimenten, er zijn er een 40-50. Het duurt ook lang om de juiste varianten te gaan zoeken, te vinden. En dan te gaan testen. Dat moeten we ook echt wel doen. Bij buren, bij vrienden. Dus,
Ik wou net vragen, de buren zijn dan het doelpubliek of zijn er nog andere mensen waar jullie uitnodigen om te komen proeven? Of
soms als ze zoiets op een beurs of een event staan, durven we zo een keer iets meepakken.
Dan pakken jullie iets mee dat nog in de experimentele fase zit. En dan
een keer testen. De speciaalzaak kunnen we dat ook wel eens doen. Ja. Professioneel ook wat invloed, wat meningen.
Je zei daarnet 40 à 50 experimenten. Hoeveel denk je dat ervan gaan overleven?
Ik denk als er 5 zijn, is het goed. 5? Dan zal het al goed zijn. Je kan het zo gek genoeg niet bedenken of we hebben er een testversie van staan. Maar je moet dat ook, ja, op 6 maanden, 1 jaar testen. Dus je kan niet zomaar zeggen, ik doe dat nu en dan, oké, let's go.
Naar bewaarbaarheid bedoel je dan?
Ja, maar die smaken moeten zich ook echt pas vanaf 6 maanden gaan die zich echt ontwikkelen. Gaan die echt gaan samenwerken. Dat is pas vanaf 6 maanden of meer. Dus eigenlijk moet je al rekenen dat je minstens 1 jaar rekent om echt al iets te kunnen testen en te zien.
En als jullie gaan van de fase van het experimenteren naar het echt uitbrengen, is dan altijd de bedoeling dat er meerdere batches van komen? Of kan het zijn dat er one-offs zijn dat jullie eenmalig produceren?
Dat
en ook al werkt het goed dat jullie zeggen eenmaal en daarna niet meer?
Ja, dat hangt echt af van de van de beschikbaarheid van de producten. Ik ga nog het voorbeeld van ietsje nemen, dat is maar heel kort beschikbaar. Dus oké, we maken er 1 versie van, that's it. Ik denk dat ook dan een manier is om te testen en te kijken.
En als die goed werkt, komt die volgend jaar terug dan? Of?
Dat kunnen we dan terug doen. Dus litchi zijn we nog niet helemaal uit of dat we het gaan doen of niet. Het werkt wel goed, maar misschien dat we na de zomer meer willen focussen. Ja. Dus,
als mensen het willen proeven, buiten hier op het Meugfestival, waar is het te verkrijgen? Is dan kun je het in bepaalde bars proeven? Of is het eerder in de...
De bars zijn inderdaad... Alleen we zijn van Brusselse, dus we hebben merendeel zitten in Brusselse vandaag. We staan ook wel op redelijk wat toffe events, zoals bij Meug hier ook weer. Dus tof om hier ook bij te kunnen zijn dit jaar al. Een beetje overal. Meeste speciaalzaken kan je hem ook wel proeven trouwens. Ja.
En online ook wel te vinden. Wellicht.
Online zeker te vinden, dus bij ons dan. Of maar eigenlijk bij ons.
Zoals we bij het begin van de podcast zeiden, gaan we het een beetje korter houden dan normaal. Dus ik kan nog 1 slotvraag stellen. En dat is, als je nog 1 boodschap zou mogen meegeven aan rumminnend Vlaanderen, of België misschien zelfs, want jullie zijn van Brussel. Mm-hmm. Dus ook, zullen Belgen zeggen dan. Wat zou dan die boodschap zijn?
Probeer het.
Ervoor rum is, openstaan.
Ja, rum is nog te ongekend vandaag. Het verdient meer aandacht.
Ik denk dat je er zelf ook wel... Je kunt helpen, hè, met mensen te laten proberen. Ik denk dat je hier vandaag al goed bezig bent aan mee hier te staan.
Ja, het is dat. Ja. We doen ook niks anders. Gewoon proeven. Leer het kennen. En dat is het belangrijkste. Hè. Ik denk dat het...
Sebastian, super hard bedankt om hier aanwezig te zijn. En ik kom zelfs bij jullie ten derde nog eens proeven.
Perfect. Super. Kijk
naar mij. Cheers.
Dankjewel. Cheers.